Broeders en zusters, we hebben ons de vorige keer bezig gehouden met enige betrekkelijk algemene zaken in verband met het eerstgeboorterecht, zoals dat in de Bijbel voorkomt en een belangrijke rol speelt. We hebben daarvan gezien in elk geval dat het een term is die rechtstreeks van doen heeft met het erfrecht. Althans, zo wordt het in de Bijbel genoemd. De eerstgeborene is degene met het hoogste erfrecht. En we hebben ook gezien dat de titel van eerstgeborene ook feitelijk in het algemeen inhoudt koningschap. En aan de andere kant ook daadwerkelijk priesterschap. En eventueel een dubbel deel, want dat wordt dan ook nog bij gelegenheid in de schrift genoemd. Een andere gedachte waar we vanavond waarschijnlijk ook nog over zullen spreken, is dat in het algemeen gezegd wordt door de Heer zelf dat de eerstgeborene, alle eerstgeborenen des Heren is. Dat wil zeggen dat God vanuit deze oude schepping alles wat eerstgeborene is tot zich neemt. Daar zit altijd de moeilijkheid aan vast, dat zeg ik altijd maar meteen. Waar het op neerkomt is namelijk weliswaar dat alles wat eerst geboren was in Israël voor de Heer bestemd was, aan de Heer geofferd moest worden of hoe dat maar heten mag. Terwijl aan de andere kant natuurlijk ook uit dezelfde schrift duidelijk wordt dat de Heer zelf bepaalt wie eigenlijk de eerstgeborene is. Dat zijn dingen die eigenlijk een beetje met elkaar in strijd zijn, maar in de Bijbelse geschiedenis, in het heilsplan Gods, komen die dingen wel degelijk samen, waarbij aan de ene kant God zelf zijn eerstgeborene uitkiest als het ware, of aanwijst, terwijl aan de andere kant ook duidelijk is dat hij wel degelijk ook op grond van geboorte als zodanig eerstgeboorterecht heeft. De makkelijkste vinden we dat natuurlijk terug in de uiteindelijke en definitieve toepassing, de hoogste toepassing ook, van die kwestie van het eerstgeboorterecht, want de hoogste toepassing daarvan is uiteraard die op de Heer Jezus, waarbij hij aan de ene kant gerekend wordt gewoon als mens, en hij wordt vanuit de mensen door God verkoren, uitgekozen om zo te zeggen. En God stelt hem, deze mens, aan tot zijn eerstgeborene, geeft hem dus eerstgeboorterecht. Dat is een kwestie van keuze, maar dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat de Heer Jezus ook daadwerkelijk de eerste mens is. Echter niet van een oude schepping zozeer, maar van een nieuwe schepping. Waarbij ik natuurlijk moet opmerken dat de Heer wel degelijk de eerste is van een oude schepping, maar niet als mens. Want als mens, ik moet zeggen als God was hij natuurlijk voor Abraham, dat zegt de Heer Jezus zelf trouwens, maar ik verbaster hem altijd tot voor Adam, want hij was al voor Adam, dat lijkt me een duidelijke zaak. In die zin was hij wel eerste, maar zeker niet als mens. Maar later, toen hij mens werd, werd hij de eerstgeborene. God stelde hem tot eerstgeborene aan. En hij deed dat ook feitelijk door hem als eerste uit de dood op te wekken. Hij werd de eerste mens die inderdaad uit de dood opstond. In die zin dat hij bij die gelegenheid ook inderdaad een nieuw schepsel werd. De eersteling werd van een nieuwe schepping. En daarom wordt hij ook genoemd de eerstgeborene der doden. Of de eerstgeborene uit de doden. Zodat toegepast op de Heer Jezus beide ideeën waar zijn. Namelijk aan de ene kant de gedachte van dat elke eerstgeborene, omdat hij eerstgeboren is, bestemd is voor de Heer. En begrijp je me goed, dat wordt niet meteen in verband gebracht met erfrecht, maar meer met de geboorte als zodanig. Want de vaste uitdrukking, of een van de vaste uitdrukkingen in de schrift is: al wat de baarmoeder opent, is mijn. En dat wijst dus niet de man aan, het is gewoon een kwestie van de volgorde waarin de dingen gebeuren. En al wat de baarmoeder opent is dan voor God bestemd. Zo was het ook. Aan de andere kant van de Heer Jezus vinden wij dat hij weliswaar tussen de mensen uit gekozen werd door God zelf. En hij werd tot eerstgeborene van God aangesteld, maar het gebeurde doordat God hem inderdaad opwekte uit de dood. En zo was hij dus toch degene die de baarmoeder opent, maar dan in de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Omdat hij de eerste was die uit de dood opstond. En dat maar waar het om gaat, zodat die twee dingen bij elkaar terechtkomen. God kiest aan de ene kant en aan de andere kant is het gewoon inderdaad de eerste van de nieuwe schepping. De eerste die verscheen, de eersteling uit de doden, die dan ook prompt op grond daarvan eerst geboorterecht ontving. En daarmee de erfgenaam werd van God. En zijn erfenis bestaat in de praktijk gewoon uit de hele schepping. In het bijzonder dan natuurlijk de nieuwe schepping, want deze oude verdwijnt toch. Van die oude is hij ook de eerste, maar niet zozeer in de zin van dat hij de eerstgeborene is of zo. Want in dat verband ben ik de term echt in heel de Bijbel niet tegengekomen. Had ik ook niet verwacht trouwens, maar je vindt het ook inderdaad niet. Hij is de eerstgeborene in relatie tot een nieuwe schepping, omdat hij daadwerkelijk de eerste was. Aan de andere kant, God heeft zelf hem gekozen en dus gezorgd dat hij de eerste werd. Ik heb het in ander verband veel vaker gezegd, in bijzonder in verband met de Hebreeënbrief, waarin uitgebreid uiteengezet wordt dat hij gehoorzaam was aan God. Inderdaad, wij zeggen dan aan zijn hemelse vader, maar de uitdrukking laat ik nu voor het gemak weg. Hij was gehoorzaam als mens, hij heeft gehoorzaamheid en dus geloof geleerd uit hetgene heeft geleden. En dat is de reden waarom God deze mens opwekte uit de dood. En dat, als ik het hierbij stop, is het maar een half verhaal, hè? Dat is de reden waarom God juist deze mens opwekte uit de dood als eerste. Want de normale gang van zaken zou geweest zijn dat de mens zou opstaan op de jongste dag. En ik zou niet weten waarom daarvoor een uitzondering gemaakt zou worden. Maar voor hem wordt een uitzondering gemaakt en hij stond op pakweg een jaar of 3000 voor de jongste dag. Opdat hij daadwerkelijk de eerste zou zijn. Opdat zijn eerstgeboorterecht op grond van zijn opstanding inderdaad door niemand zou kunnen worden bestreden. En ik wijs er dan nog maar op dat weliswaar voordat de Heer opstond uit de dood er ook anderen waren die uit de dood opstonden, maar die kwamen allemaal gewoon terug in een oude schepping. Herkregen hun leven, om zo te zeggen. En dat blijft dus, daar verandert dan dus niks in. Maar wat de Heer Jezus betreft, hij stond op met eeuwig leven, inderdaad, en uitdrukkelijk als eerste. Dat is de gedachtegang, dat staat ook in het Nieuwe Testament, want het was de bedoeling dat hij in alles, en zelfs in allen, de eerste zou zijn. Daarom heet hij triomfantelijk de eerstgeborene uit de doden, of de eerstgeborene der doden, eventueel. Hoe het ook zij, aan de ene kant is er sprake van een keuze. De erflater, om zo te zeggen, bepaalt zelf wie hij tot zijn eerstgeborene aanstelt. Aan de andere kant is het een vastgegeven in de Bijbel dat alles wat als eerste geboren wordt, uit de vrouw wel te verstaan, is inderdaad bestemd voor de Heer. Al wat de baarmoeder opent. En die beide dingen komen gewoon samen bij de Heer Jezus zelf. Ik moet er nog bij vertellen trouwens, maar dat is een zijlijn. Dat in de schrift het nogal eens voorkomt dat de baarmoeder inderdaad wel erg gesloten is. Dat er sprake is van onvruchtbaarheid. Maar in die gevallen waar dan alsnog iemand geboren wordt, is het altijd een type van Christus. Want de geboorte uit de onvruchtbare vrouw spreekt altijd over de opstanding van Christus uit de dood. Dat is waar het uiteindelijk altijd over gaat. Het betekent trouwens ook in al die gevallen dat God zelf gezorgd heeft dat er toch iemand geboren werd die daarbij de baarmoeder opende. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Toegepast op de Heer Jezus is dat een tamelijk eenvoudige zaak. Waar ik echter eerst met u bij stil wil staan, is even bij die uitdrukkingen die we vorige keren al niet konden vermijden. De twee uitdrukkingen die gebruikt worden in verband met de Heere Jezus. Eigenlijk kan ik die het beste natuurlijk even ontlenen aan Zacharia 12, denk ik. Want daar vinden we ze bij elkaar in één vers. Zacharia 12. Waar staat in vers 10, doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem. Let op dat het een uitspraak is die alleen maar kan toegepast worden op het Joodse volk. Ja, natuurlijk op Israël, maar in bijzonder op het Joodse volk. Niet een gemeentelijke toepassing, niet een toepassing op de 10 stammen of iets dergelijks. Het is uitdrukkelijk het huis Davids, dat is Juda dus, hè, stam van Juda. En ook uitdrukkelijk de hoofdstad daarvan, Jeruzalem, waar de troon van David zou moeten staan. Over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. Waarmee me gezegd wil zijn dat hier de Heilige Geest beloofd wordt. U weet wel, de Heilige Geest der belofte. Waar de Heer later op terugkomt. En eerlijk gezegd, die uitstorting van de Geest is feitelijk niets anders dan een uitspraak over de wederkomst van Christus. Dit is moeilijk, maar daarom ga ik er ook even op in. Want de wederkomst van Christus, daar verstaan wij gewoonlijk onder. Zijn verschijning straks aan het eind van de 70e week van Daniël. Dus een oprichting van zijn koninkrijk en al wat ermee samenhangt. Het neemt echter niet weg dat dezelfde term in de schrift min of meer gebruikt wordt voor de uitstorting van de Heilige Geest. Want dat is net zo goed wederkomst van Christus. Aangezien nou eenmaal de Heilige Geest niemand anders is dan Christus. Alleen sommigen begrijpen dat laatste niet en begrijpen dan het eerste ook niet. Maar dan moet je maar lezen Johannes 14, waar de Heer aankondigt dat de Geest zou komen van de Vader. Waarna de Heer zei, ik zal u geen wezen laten en dan zou er moeten volgen. Ik zal u de Heilige Geest zenden, maar hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. En de vertalers hebben de term zelfs uitgebreid en hebben het woordje weder ertussen gevoegd, namelijk ik kom weder tot u. Het is maar hoe je het zeggen wil, maar dat is het inderdaad. De Heer kondigt aan dat hij weg zou gaan, maar hij kondigt net zo goed aan dat hij bij hen zou zijn en bij hen zou blijven tot aan de voleinding der eeuw. En de uitstorting van de Geest is in de praktijk, ook in het Oude Testament, niets anders dan de komst van Christus, echter niet zienlijk, maar onzienlijk. En ook niet bij de zijnen, maar meer in het bijzonder in de zijnen. Maar voor de rest is het volkomen hetzelfde. En bovendien, als in de toekomst deze profetie uit Zacharia 12 en uit Joël 2 natuurlijk ook, maar als deze profetieën letterlijk vervuld zullen worden aan Israël en meer in het bijzonder aan het huis Davids en dus aan Juda, het Joodse volk, dan gebeurt dat bij de ook lichamelijke wederkomst van Christus. Met andere woorden, die dingen vallen dan samen, de Heer zelf verschijnt en aan degene die zich tot hem bekeerd hebben zijn naam aanroepen en zij ontvangen bij die gelegenheid ook inderdaad de Heilige Geest. Geest, zodat de Heer bij hen en in hen zou zijn, is de gedachte. Nou, hier staat in elk geval, ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden, en zij zullen mij aanschouwen. Nu kun je wat makkelijker ook deze gedachtegang volgen, want je zou moeten concluderen dat de geest komt, en ze zullen die geest ook aanschouwen. Normaal gesproken heet het dan geen geest. Maar het punt is gewoon, die geest is niemand anders dan Christus zelf en men zal hem aanschouwen. En vandaar dat die dingen in één keer gezegd worden, ze horen gewoon bij elkaar. Men moet overeenkomst gewoon zien tussen die dingen. Dus ik zal uitstorten de geest der genade en der gebeden, Zacharia 12 vers 10. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, zodat inderdaad de geest komt, maar de Heer zelf ook. En ze zullen over hem, over die Heer namelijk, rouwklagen als de rouwklagen over een enige zoon. Die even vasthouden. Als dat in het Nieuwe Testament zou staan, dan zou er staan rouwklagen over een enig geboren zoon. Want zo werkt dat nou eenmaal. Hè? Dit woord enige, namelijk, wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaald met monotokos, dat wil zeggen inderdaad de enige geborene. En zo wordt het dan uit Nederlands vertaald. Maar aangezien dit het Oude Testament is en dus regelrecht komt uit het Hebreeuws, vind je dat woord niet. En hier staat dus gewoon enige zoon. Maar het is volstrekt hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament via de vertalingen heet de enige geboren zoon. Nou, er staat dus, zij zullen over hem, over de Heer Jezus Christus, die aan hen zal verschijnen, waarschijnlijk weer ter gelegenheid van zijn verschijning op de Olijfberg. Zij zullen over hem rouwklagen, als met rouwklagen over een enig geboren zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, maar dat is een ander woord voor rouwklagen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. En als je die twee zinnetjes netjes onder elkaar zet, dan zie je dus inderdaad dat rouwklagen en rouwklagen overeenkomt met bitterlijk kermen en bitterlijk kermt. Waarna uiteraard de conclusie getrokken moet worden dat enige zoon en eerstgeborene ook inderdaad dezelfde betekenis heeft. Maar dan ook volstrekt dezelfde. Natuurlijk, het zijn andere woorden, maar bitterlijk kermen is natuurlijk ook een ander woord dan rouwklagen. Maar als iemand weet wat het verschil is, behalve de spelling en de uitspraak, dan mag hij het zeggen. En zo is het ook met enige zoon en eerstgeborene. Het is namelijk hetzelfde. Ik meen dat ik daar eerder al voor gewaarschuwd heb voor deze woorden. Het probleem van die woorden is dat wij ze in de omgangstaal niet gebruiken en daarom de betekenis ontlenen aan de samenstelling van deze woorden, eigenlijk aan de etymologie. Bij die laatste zeggen we, het is degene die als eerste geboren werd, want dat lijkt het woord te zeggen. Het zit ook tamelijk dicht in de buurt natuurlijk, hè. En toch is het niet de gedachte, want als het is degene die als eerste geboren is, dan krijgen wij een probleem vervolgens met de andere uitdrukking, die namelijk van de enig geborene, en eventueel de enige zoon, want wij Nederlanders, wij Westerlingen die allemaal een wiskundige opleiding genoten hebben, wij gaan ervan uit dat als iemand een eerste is, dan moeten er nog anderen zijn, en als iemand een enige is, dan zijn er geen anderen. En dan zitten we dus met tegenstelling. Maar het is een tegenstelling die er niet is. Om de eenvoudige reden dat de laatste uitdrukking, namelijk eerstgeborene, weliswaar een leuke vondst is geweest van de vertalers. Maar het grondwoord spreekt niet over eerste en spreekt ook niet over geboren. Het is een woord wat wij niet hebben. Eén woord ter aanduiding van het eerstgeboorterecht. En zo het al een andere betekenis of afleiding zou hebben, dan hangt het samen met het begrip zegenen. Daar heeft het mee te maken. De gezegende zou je dan moeten vertalen. Het zou helemaal niet verkeerd zijn hoor, de gezegende. Je zou het best zo kunnen vertalen. Maar goed, dan verlies je weer een paar andere aspecten van het woord. Je moet gewoon leren wat het is. De eerstgeborene is degene met het hoogste erfrecht. En daarmee is de term enige zoon ook verklaard. De term betekent niet dat er geen anderen zijn. De term betekent dat er wellicht wel anderen zijn. Maar die anderen die spelen geen rol van betekenis. Omdat ze op een ander niveau staan dan deze. En deze enige zoon wordt dan ook de enige genoemd. Omdat hij enig is in zijn hoedanigheden, in zijn soort, in zijn eigenschappen enzovoorts. Er zijn er wel andere, maar deze is uniek. En dat lijkt me toch niet zo moeilijk. Je kunt toch 7 kinderen hebben, bij wijze van spreken, en van 1 van die 7 zeggen, nou, die is enig. In de zin van, die is apart, die is anders dan de andere 6, zal ik maar zeggen. Dat kan toch, hè? En die eruit springt. Of erin, dat maakt me nou niet uit, hè? Maar zoiets, hè? De afwijkende, de bijzondere, en uiteindelijk is er gewoon een eenvoudige verklaring voor. De enige zoon is de unieke, want dat is hetzelfde. De enige zoon is de unieke, gewoon omdat hij tot eerstgeborene gesteld wordt, gewoon omdat de vader hem het eerstgeboorterecht geeft. Dat kan namelijk. En in het geval van de Heer Jezus, want over hem gaat het hier uiteraard, lijkt me dat een duidelijke zaak. Er waren vele mensen, en vele mensen worden inderdaad genoemd als kinderen Gods, en eventueel zelfs als zonen Gods, in de zin van dat al wat de mensen zijn en hebben, hebben zij oorspronkelijk wel degelijk van God ontvangen. En in die zin werd ook Adam genoemd de zoon van God. En zijn zonen zijn dus per definitie ook zonen van God. Maar de Heer Jezus wordt in het bijzonder de zoon van God genoemd, omdat hij inderdaad bijzonder is. U weet het, bijzonder. Beide woorden betekenen zoveel als apart. De bij, daarnaast namelijk. En de zonder betekent ook daarnaast. De unieke namelijk, degene die apart staat, die eruit springt enzovoorts. En de reden voor zijn bijzonderheid is inderdaad zijn volmaakte geloof. Er zal ongetwijfeld nog wel wat meer bijzonders van hem te melden zijn. Maar het punt is gewoon dat de schrift zelf erover zegt dat het gaat om zijn geloof. Dat hij volkomen geloofde in het woord Gods en dus ook volkomen vertrouwde op het woord Gods. Waarna wij weer bedenken hoe het dan komt dat dat zo was, maar daar gaat het gewoon niet over. De schrift zegt gewoon, zo was het en daarmee uit. En op grond van zijn bijzondere geloof heeft God hem inderdaad tot eerstgeborene gesteld. En wat hij dus deed is zorgen dat hij ook letterlijk de eerste was die uit de dood opstond, die dus de baarmoeder opende, om zo te zeggen, waardoor hij inderdaad door zijn opstanding uit de dood automatisch de eerstgeborene werd, het eerstgeboorterecht ontving en dus de eerstgeboren zoon Gods werd. Er komen er inderdaad nog meer, maar hij zou de eerste zijn En omdat hij de eerste is, is hij ook de unieke, de onvergelijkbare, de enige en zelfs de geliefde, want die betekenis zit er ook aan vast. U vindt dus deze beide termen hier bij elkaar, maar in het Nieuwe Testament worden ze bij verschillende gelegenheden op Christus toegepast. En ik moet zeggen dat in de praktijk er geen verschil tussen is. Wat ik er daarna van moet zeggen, maar ik ben geneigd eerst zwaar te pauzeren dan. Maar wat ik er daarna van moet zeggen, is dat de term eerstgeborene een meer juridische inhoud heeft. Dat wil zeggen, zo is het nou eenmaal en daarbij uit. Hij is tot eerstgeborene aangesteld en dat is het dan. En aan de andere kant, het woord enig geborene heeft in principe weliswaar dezelfde betekenis, maar heeft een gevoelswaarde die ergens anders ligt. Hè. Het is een term die meer spreekt over affectie. Spreekt over de liefde van God voor zijn enige zoon. In dat verband wordt hij de enige genoemd in de zin van de geliefde. En dat is juist de reden waarom het eerstgeborene gesteld werd. Maar in de praktijk hebben de woorden geen verschillende betekenis, maar zijn ze volkomen gelijk. Alleen brengen een verschillende gevoelswaarden met zich mee, uiteraard. Hè. Maar de praktische betekenis is volstrekt dezelfde. Ik kan u dat ook wel laten zien. Want als ik u nou even meeneem naar helemaal naar Genesis, dan vinden we daar in ieder geval de eerste schriftplaats waar die term enige zoon voorkomt. Daar blijf ik dan even bij. Maar die enige zoon, dat is in Genesis 22. Overigens, ik sla Zacharia weg. Ik vraag me nog altijd af waarom die vertalers dat woord zoon in verband met enige zoon en het woord eerstgeborene geschreven hebben met een kleine letter. He? Dat vind ik toch eigenlijk een beetje vreemd. Maar goed, want het gaat natuurlijk uitsluitend daar heel nadrukkelijk over de Messias, over Christus. Maar goed, we waren onderweg naar Genesis 22. Waar staat in vers 1, het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. En dat is precies de eerste keer waar de term voorkomt. En het verklaart tegelijkertijd ook in één keer wat de betekenis van de uitdrukking is. Want in de eerste plaats wordt er gezegd, neem uw zoon, uw enige, enzovoorts. Maar, en er staat erbij wie het was, Isaac. Maar u en ik weten dat Isaac niet de enige zoon was van Abraham. Want de eerste ook niet trouwens. Want Ismaël was de eerste. En dus waren er in ieder geval twee. Later kwamen er nog een paar bij, maar dat is een ander verhaal. Hè? Maar Isaac was niet de enige zoon en hij was ook niet de eerste zoon. Niettemin wordt hij zo genoemd als eerstgeborene. Dat lijkt me duidelijk genoeg, want hij kreeg uiteindelijk inderdaad eerstgeboorterecht boven Ismaël. U kent de geschiedenis natuurlijk. Maar hier wordt hij genoemd de enige en ook uitdrukkelijk de enige zoon. Neem nu uw zoon, uw enige. En daarna staat het, dien gij lief hebt. En wat ik nou beweer is dit. Je kunt namelijk die term hier, uw enige, kun je gewoon weglaten. En er verandert in de betekenis van het vers absoluut niks. Want in de eerste plaats, Isaac was niet de enige. Dus dat kan het niet betekenen, de uitdrukking. Isaac was de tweede. En ze waren dus met twee. En aan de andere kant wordt de inhoud van dat begrip enige weergegeven in de uitdrukking die erop volgt, namelijk dien gij lief hebt. En hier wordt dus meteen die gevoelswaarde van liefhebben aan dit woord gekoppeld. Zodat elke andere keer als je de uitdrukking tegenkomt, de enige, zeker in verband met de enige zoon, moet je het lezen als de geliefde zoon. En dat is natuurlijk toch wel aardig om die conclusie te trekken. Want in het Nieuwe Testament vinden we een paar maal de uitspraak van Gods wegen over de Heer Jezus. Namelijk, deze is mijn zoon, de geliefde, of mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. En wat ik nou beweer, is dat die uitspraak Mijn zoon, mijn geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb, die uitspraak betekent niks anders dan dit is mijn eerstgeboren zoon. Of aan hem geef ik het eerstgeboorterecht. Dat is de uiteindelijke strekking ervan. Dat kan trouwens niet missen, zeker niet als u bedenkt dat de uitspraak gedaan werd bijvoorbeeld bij zijn doop. En dat is een beeld van zijn opstanding. En bij zijn opstanding werd hij tot eerstgeboren aangesteld, dus het kan niet missen. En de andere gelegenheid was geloof ik bij de verheerlijking op de berg, als ik me goed herinner. Het is nu bijna 2000 jaar geleden, dus het wordt wat lastig. Maar zoiets toch, hè? En de verheerlijking op de berg is net zo goed een beeld van de opstanding en hemelvaart, om zo te zeggen. De verheerlijking of verhoging namelijk van Christus. Dus het gaat over precies hetzelfde, zodat de term de geliefde zoon in de praktijk ook de betekenis heeft van de enige zoon, maar daarmee ook van de eerstgeborene. Degene die het eerstgeboorterecht zou ontvangen, of degene die tot eerstgeboren zoon zou gesteld worden. Dus neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, namelijk Isaac, en ga heen naar het land Moria, en u kent de rest van de geschiedenis. Hij moest hem offeren. En in dat verband staat dan uiteindelijk in vers 12, nog steeds van Genesis 22. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. En uiteraard, weer in dezelfde betekenis, de enige was er niet, want er waren er meer, daar was er nog één, maar hij was de enige omdat aan hem inderdaad het eerstgeboorterecht beloofd was. Al vele hoofdstukken hiervoor, want dat vinden we al in hoofdstuk 15, meen ik, waar gezegd werd, is dat 15? Nou, dan ben ik een beetje voorbarig, geloof ik. Waar gezegd werd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Nou, kan ze gauw niet vinden, maar het was in ieder geval. Eén hoofdstuk eerder. Ja, ook dacht dat het eerder stond. Maar goed, inderdaad, het is hiervoor gezegd dus. Niet verder voor dus. Maar in Genesis 21 vers 12. God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over de dienstmaagd, over Ismaël en Hagar namelijk. Al wat Sarah tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Waardoor bij deze gelegenheid dus inderdaad bij het uitdrijven van Ismaël, Isaac door God zelf eigenlijk wordt aangewezen als de eerstgeboren zoon. Degene met het eerstgeboorterecht van Abraham. En dus wordt het uw zoon, uw enige. En ook hier vinden we trouwens al, in Genesis 22 dus, vinden we hier al dat die eerstgeborene voor God bestemd zou zijn. Begrijp je me goed? Die instelling die kwam natuurlijk pas onder de wet. En dat is wel een paar honderd jaar later. En bovendien ging het daar officieel over al wat de baarmoeder opent, de eerstgeborene uit de vrouw. Terwijl het hier een rol speelt dat deze twee zonen inderdaad de zonen van Abraham zijn. Maar niettemin, Isaac was wel degelijk, hoewel de tweede zoon van Abraham, was hij wel degelijk de eerste van Sarah. En daar gaat het maar om. Dus toch, al wat de baarmoeder opent is mijn. Alleen die wet bestond nog niet, maar het wordt hier wel toegepast. En de heer vraagt dus inderdaad aan Abraham om zijn zoon te offeren. Om aan de Heer te geven. En hij doet dat ook daadwerkelijk. Goed. Nou, daarna staat het in vers 16 nog een keer, hè. Weer dezelfde uitdrukking. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, later aangehaald in het Nieuwe Testament. Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Want de enige is inderdaad voor de Heer. Goed. Nou, hier is het duidelijk genoeg wat de betekenis van de term is. En die betekenis moet je dus gewoon heel de Bijbel verder door vasthouden. Ook als je terechtkomt in, en de blader ik weer, hè. Als je terechtkomt in Richteren, hoofdstuk 11. Het is de eerste volgende keer dat de term gebruikt wordt. Daar is niet een jongen, maar een meisje. Voor de verandering. Richter 11 vers 34, toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommelen en rijen. Wat het me wezen mag, denk ik altijd, hè. Maar goed, zijn u was alleen, zou je niet denken, bij die verband met die rijen. Maar het gaat erom dat ze enig kind was, hè. En er staat erachter, zijn u was alleen, een enige. En om aan te geven, de vertalers hebben het toegelicht, hebben ervan gemaakt een enig kind. Alsof we dat niet zouden begrijpen, denk ik dan. Maar goed, ze was alleen, enig kind. En dan wordt het ook toegelicht, hij had uit zich geen zoon of dochter. Dat wil zeggen, ze was inderdaad alleen. Maar dat is niet zozeer de eerste betekenis. De eerste betekenis is weer de geliefde. En waarom ze zo geliefd was? Wel, omdat ze maar alleen was in dit geval, hè. Er waren geen anderen. En u weet hoe de geschiedenis in elkaar staat. Jef, dan zou het eerste wat hem tegemoet kwam als hij thuis kwam, zou hij aan de Heer geven. En dat heeft hij dus moeten doen. Hij heeft zijn dochter aan de Heer moeten geven. En bij andere gelegenheid heb ik wel eens uiteengezet hoe deze dochter inderdaad een beeld is van de gemeente. Uiteindelijk. Ja, de eerste. De enige. Die wordt gewijd aan de Heer. Maar goed. Nee, ze wordt niet gedood zoals dikwijls gedacht wordt. Ik zag het u denken, daarom zei ik het erachteraan. Dat kan namelijk niet, want staat in vers 40. Nou, lees maar vers 39 mee dan. Er staat in de geschiedenis het einde van 2 maanden dat ze tot haar vader wederkwam die aan haar volbracht zijn gelofte. Dus ze kreeg 2 maanden uitstel en toen werd die dochter dus aan de Heer gewijd. En ze heeft geen man bekend. Dan weet u meteen wat dat betekent. Ze werd aan de Heer gewijd, namelijk ze heeft geen man bekend. Niet ze werd gedood. Dat zal ze ook geen man bekend hebben, maar ik vind het wel een heel vreemd eufemisme om van een meisje te zeggen, ze heeft geen man bekend, als je bedoelt dat ze is overleden. Maar het is natuurlijk een aardige die we erin kunnen houden, niet waar? Maar dat is niet de betekenis, er staat gewoon, ze heeft geen man bekend. En lees maar verder, voorts werd het een gewoonheid in Israël dat de dochter Israëls van jaar tot jaar heen gingen om de dochter van Jefta, de Gileadiet, aan te spreken. Dat is een beetje lastig als ze overleden is. Maar goed, het heeft met ons onderwerp verder niks te maken. Ze werd dus afgezonderd van het volk enzovoort. Ze heeft de dagen in eenzaamheid versleten. Daar komt het op neer. Maar goed. Dan laat ik erbij, want het heeft met onderwerp niet van doen. Maar het is wel een enig kind. In dit geval een dochter. Maar in dezelfde positie eigenlijk dus van niet alleen enige, maar dus ook van eerstgeborene. De erfgenaam feitelijk, hè. Maar goed, daarna komen we de term nooit meer tegen totdat we terechtkomen in de psalmen. Een paar keer, en daar wordt het in verband gebracht uiteraard met de Heer Jezus zelf. Al is het soms via een omweg. Maar dat is in psalm 22. De psalm die begint met de bekende woorden van vers 2, mijn God... Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Een gebed dat later in de mond genomen wordt, uiteraard door de Heer Jezus, in verband met zijn lijden en sterven. Maar als onderdeel van dat gebed vinden we ook vers 20. Maar gij, Heere, wees niet verre mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Waarbij zwaard uiteraard een beeld is van de dood, hier. Red mijn ziel van de dood uiteraard. En dan mijn eenzame van het geweld des honds. Maar die hond hier is net zo goed een beeld van de dood, bij de klassieken algemeen bekend. Het is niet voor niks dat een hond een onrein dier is trouwens. Het is een beeld van de dood. De helle hond heet dat. Kerberus, ja. Die schijnt zelfs 3 koppen gehad te hebben, maar dat is de Griekse variant. Maar mijn eenzame van het geweld des doods, in die zin is het woord redden weggelaten, omdat in de eerste zin al stond. Een volkomen legitieme stijlfiguur. Er had dus moeten staan eigenlijk voluit, red mijn eenzame van het geweld des honds. En als je die schrijft onder, red mijn ziel van het zwaard, dan weet je precies waar het over gaat. Het betekent dan gewoon, red mij van de dood. Of uit de dood. En dat is uiteindelijk ook gebeurd, zoals de rest van de psalm trouwens ook aangeeft. Maar wat dan heet mijn eenzame is hetzelfde als mijn ziel en dat betekent gewoon ik. Maar mijn eenzame betekent gewoon ik. De eenzame, maar het is de vertaling van datzelfde woord enige zoals we het eerder tegenkwamen. En dus had het ook hier zo eigenlijk vertaald moeten worden. Ik red mij, de enige, van de dood. Of red mij de geliefde van de dood. Als hij dan namelijk de geliefde is, dan wel zou zijn, doet hij een beroep inderdaad op de kracht Gods om hem te verlossen van het geweld des honds, of van het zwaard, of van des leeuwen muil, vers 22, of van de hoornen der eenhoorn, weer vers 22, enzovoorts. Waar het om gaat is dus dat de enige, dan wel eenzame, de zoon inderdaad, gered zal worden van de dood. En hier is de uitdrukking dus gewoon van toepassing op Christus zelf. En via de Septuagint zou dit woord eenzame dus gewoon vertaald moeten worden met enig geborene. Het is volstrekt hetzelfde. We vinden hetzelfde in Psalm 25 eveneens. Psalm 25 vers 16... waar de psalmist bidt: wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Maar eenzaam wil ik gewoon zeggen, de enige, in de zin van er is geen vergelijkbare. En voor de goede orde, voor zover het woorden van David zijn, moeten we vaststellen dat David zeker geen enig kind was. Hij had 6 of 7 broers boven zich, dus in die zin was hij er zeker niet enig. Maar hij was wel van al die broers die ene die door God zelf verkoren werd, inderdaad tot het koningschap. Zo is dat nou eenmaal. Maar in tweede instantie worden de woorden natuurlijk toegepast, net als in Psalm 22, op de Heer Jezus zelf. Hij is de enige en ellendig, en de bedoeling is dat die ellendige inderdaad verlost zou worden uit de dood en dat hij genade zou ontvangen. Dat is een moeilijke voor sommigen, maar het is toch echt een volstrekt Bijbelse waarheid dat ook de Heer Jezus zelf genade ontving. En waarom ook niet? Hij was voor ons tot zonde gemaakt. En de zonde, de zondaar, zou immers sterven. En dat is normaal gesproken het einde van het verhaal. Nou ja, als het de eerste dood is, volgt daar nog op de tweede dood. Maar er blijft dus in principe hetzelfde. De dood. Maar hij werd begenadigd en God wekte hem op uit de dood vervolgens. Zodat hij inderdaad als zondaar gestorven is. Waarbij hij, voor alle duidelijkheid nog een keer, waarbij hij inderdaad onze zonden droeg. En dus stierf hij voor de zondaar en dus stierf hij als zondaar. Toch wekte God hem op uit de dood. Maar dat had een andere grondslag. Want opstanding uit de dood, of zullen we gewoon zeggen wedergeboorte, of zullen we gewoon zeggen eeuwig leven, ontvangt men op basis van geloof. Hij droeg onze zonden en dus stierf hij. Maar er was een gelovige en wat voor een. En dus werd hij opgewekt. En omdat zijn geloof onvergelijkbaar was met het geloof van welk mens ook, was hij de onvergelijkbare, de enige. En God wekte dus zijn zoon, de enige, de geliefde, op uit de dood. Uitdrukkelijk als eerste, opdat daarmee vastgesteld zou worden voor altijd, dat hij de eerstgeborene is. Dat wil zeggen, degene met die uitermate verhoogd werd enzovoorts, en aan wie een naam gegeven werd boven alle naam. Want dat is het gewoon, hè. Maar ook zijn opstanding was op grond van geloven, dus uit genade. En hij is daarmee trouwens geworden gezeten, vervolgens op de troon der genade. Hè? En via hem, in hem, ontvangen wij genade. Moet je luisteren, Efeze, daar staat dat wij begenadigd zijn in de geliefde. Hebben jullie? Wij zijn begenadigd in de geliefde. Ja, we begrijpen wat het betekent wellicht. We begrijpen dat we genade hebben ontvangen. Op grond van dat we in hem zijn. Oké. Maar dat betekent dan toch dat hij zelf ook genade heeft ontvangen. En omdat wij in hem zijn, hebben wij deel aan zijn genade. Even doordenken. We zijn immers, dit is Efeze 1, hè? Dat begint met dat we gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En daarna volgt de opsomming. En een van die punten uit de opsomming is dat wij begenadigd zijn. Het betekent dat hij genade heeft ontvangen en wij, die aan hem deel hebben gekregen, wij die één met hem geworden zijn, hebben deel gekregen aan zijn genade, zijn in hem begenadigd. Maar vervolgens staat er, wij zijn begenadigd in de geliefde. Dan vullen wij automatisch het woord zoon in en daarna laten we even automatisch het woord geliefde weer weg. We zijn er zo gewend. De geliefde, dat moet altijd zijn, de geliefde zoon. En daar gaat het erop, zoon. En toch staat er in de geliefde. Maar dat geliefde, dat is juist de verwijzing naar de enige. En ook naar waarom hij die enige, die onvergelijkbare was. Dat was namelijk op grond van zijn geloof. Zodat in de uitdrukking dat we begenadigd zijn in de geliefde, eigenlijk al vast ligt dat we begenadigd zijn geworden op grond van geloof. En nog sterker, dat we genade hebben ontvangen uit zijn geloof. Ja, dit is wat moeilijker. Als je die betekenis van de termen niet goed in je hoofd hebt, dan kun je het nooit onthouden. Die samenhang, hè. Maar daarom zeg ik het juist in de hoop dat het een keer blijft hangen, hè. Je moet die uitdrukkingen gewoon leren. Begenadigd in de geliefde. Dat had ook kunnen zijn gewoon begenadigd in de enig geborene. Want het heeft in de praktijk dezelfde strekking. Nou goed. Daarna hebben we, even zien, Psalm 35... Psalm 35 vers 17. Een gelijksoortige uitspraak als de vorige twee in de psalmen. Een gebed om verlossing uit de dood. Daar staat: Heere, hoe lang zult gij toezien? Waarom hebt gij mij verlaten? Dat is precies hetzelfde. Verre zijnde van mijn verlossing. Hoe lang zult gij toezien? Hetzelfde als: Heere, wees niet verre, maar verlos mij. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel, of gewoon breng mij. Breng mijn ziel weder van hun lieder verwoestingen. En dan weer: breng, want je moet een woord invullen. Breng mijn eenzame van de jonge leeuwen. En hier geldt hetzelfde als wat gold in Psalm 22. Mijn ziel komt dus overeen met mijn eenzame. En mijn ziel betekent gewoon ik. En mijn eenzame betekent gewoon ik, de enige. Dus breng mij weder van hun lieden verwoestingen. Breng mij, de enige geborene, weder van de jonge leeuwen. En de jonge leeuwen is uiteraard weer uiteindelijk weer gewoon een beeld van de dood. Hè? Verlos mij uit des leeuwen muil. En hier is dus ook de eenzame, maar daarmee de geliefde, die bidt om verlossing. En op grond van dat hij de geliefde was, werd hij tot zoon gesteld. En zo worden die twee begrippen, geliefde en zoon, aan elkaar verbonden. Dan in de psalmen nog één keer, in psalm 68... Waar ik lees vers 6. Hij is een vader der wezen, de Heere dus, is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God in de woonsteden zijner heiligheid, dat wil zeggen God in de hemel, is daar in de hemel, vader der wezen en rechter der weduwen. Hij is namelijk een God die de eenzamen zet in een huisgezin. En de vertaling met eenzame lijkt hier natuurlijk heel terecht. Want het gaat om degene die alleen zijn en die dan in een huisgezin, in een gemeenschap geplaatst worden, uiteraard. Maar de gedachte is aan de andere kant net zo goed die van de geliefde. Namelijk een God die de geliefden, degene die hij lief heeft, zet in een huisgezin. En die uitvoert degenen die in boeien gevangen zijn, die in ballingschap zijn dus eigenlijk. En u herkent hier ogenblikkelijk twee toepassingen van deze uitspraak. De ene, de toepassing op Israël straks in de toekomst. Wanneer degenen die in ballingschap zijn, degenen die verlaten zijn, maar wel degelijk geliefd zijn, verzameld worden en gebracht zullen worden in het huis Israëls en gebracht worden in het land Canaan dus. Maar aan de andere kant is het in de eerste plaats natuurlijk een uitspraak weer over de gelovigen van vandaag, die eenzaam zijn, die uitgegaan zijn buiten de legerplaats, die in ballingschap zijn, die gevangenen zijn, om zo te zeggen, of vreemd van het burgerschap Israëls. Maar die worden gezet in een huisgezin. En u weet hoe het zit met het huis. Het huis Gods. Namelijk de gemeente, volgens Hebreeën 2. Hebreeën 3 is het trouwens. En 1 Timotheüs 3. Om maar eens wat te noemen. En natuurlijk daarna Efeze gewoon en zo, geestelijk huis en woonsteden Gods enzovoorts. Waarna wij de zaak weer kort sluiten, want de vraag is nou of dat eenzame dan ook hier de betekenis heeft van eerstgeborene. En inderdaad, ik zou niet weten waarom niet, want waar het van toepassing is op de gemeente, spreken wij ook inderdaad over de gemeente van eerstgeborenen. En waar het van toepassing gebracht wordt op Israël, wel nu Israël zou eerst geboorterecht ontvangen. Dat kan dus niet missen. De betekenis hangt er dus wel degelijk aan. Al moet ik zeggen dat die hier inderdaad niet aan de oppervlakte gevonden wordt. Maar het steekt er gewoon achter. Een God die de eenzamen, maar daarmee de geliefden en daarmee de eerstgeborenen inderdaad, zet in een huisgezin. Een God namelijk die uitvoert degene die in gevangenschap zijn, want u weet, de gevangenen zou vrijlating gepredikt worden en dat soort zaken meer. Dus ook hier een toepassing niet alleen op de Heer Jezus, maar hier een bredere toepassing, namelijk hetzij op de gemeente, hetzij op Israël straks in de toekomst. Met een verwijzing nog. Bovendien in vers 8 naar Sela, letterlijk dus in verband met Israël straks in de toekomst in Petra enzovoort. Hè. Daar verzameld, daar gezet in huisgezin enzovoort. Maar goed, daar ga ik verder niet op in, want daar gaat het verder niet om. Ik heb nog 4 schriftplaatsen, 3 nog maar, want ik heb die andere heb ik al gehad. In het Oude Testament waar de term gebruikt wordt, die 1 is die van Spreuken 4. Dan hebben we het compleet. En dat is eigenlijk altijd het beste. Hoort gij kinderen, Spreuken 4 vers 1. Hoort gij kinderen de tucht des vaders. En merkt op om verstand te weten. Dewijl ik jullie de goede leer geven, verlaat mijn wet niet. Want ik was mijns vaders zoon, teder en een enige voor het aangezicht mijner moeder. En wie schrijft weet u, Salomo, maar Salomo was niet enig kind. Hij was wel de eerste, uit zijn moeder wel te verstaan. En wel degene die de baarmoeder ook, ja, voor zover ik weet wel. Maar hij was zeker niet de enige. Toch wordt hij als enige beschreven. En de reden daarvoor is duidelijk. Omdat hij zich inderdaad liet onderwijzen door zowel vader als moeder overigens. Soms denk ik meer door moeder dan vader, maar vooruit hem maar weer. Nee, dan moet je de geschiedenis kennen natuurlijk, hè. Want moeder was degene die regelde dat Salomo op de troon zou komen. Dat liep nog bijna verkeerd, maar uiteindelijk gebeurde het toch. Maar hij wordt ook enige genoemd, want de gedachte is natuurlijk dat deze Salomo wel degelijk het eerstgeboorterecht ontving. Dat wil zeggen, hij was degene die David, nou wat strubbelingen zoals gebruikelijk natuurlijk, maar die na wat strubbelingen inderdaad op de troon terechtkwam. En nee, hij werd niet de stamvader van de Heer Jezus. Dat is een hardnekkig misverstand. Maar de koningen die er geweest zijn uit het huis van David tot op heden, waren alle koningen uit Salomo. En dan heb ik het over uit het tweestammenrijk uiteraard. Niet over het tienstammenrijk natuurlijk. Maar de koningen van Juda zijn altijd geweest uit David en daarna uit Salomo. Tot Gonia, hoe heet die? Je Gonia's aan toe. Maar die stierf kinderloos in elk geval. En na, dat was in de ballingschap. En na de ballingschap heeft er nooit meer iemand op de troon gezeten. Er is geen koning meer geweest. Wel erfgenamen van de troon. Maar de erfgenamen van de troon waren erfgenamen via de broer van Salomo, oom Nathan. Waarbij je dus weer een prachtige illustratie vindt, maar daar zullen we het in de toekomst nog wel over hebben, van dat eerstgeboorterecht, hoe dat toch weer altijd ergens anders terechtkomt. Niet bij de eerste, Salomo in dit geval, maar uiteindelijk toch bij de tweede. Het is trouwens een vermakelijk verhaal, denk ik altijd, omdat wat ik nu aanhaal over Salomo en Nathan, dat is precies hetzelfde als wat gebeurde met de twee stammen en de tien stammen feitelijk. De geschiedenis zet zich voort via Salomo en daarna verdwijnt het koningschap. Daan heeft er nooit meer iemand op de troon gezeten. Maar het erfrecht van de troon was terecht bij de familie van Nathan, maar ze zaten niet op de troon. Ja, dat gebeurt nog als de Heer Jezus op de troon zal zitten in de toekomst. Hè. Maar hetzelfde gebeurt met de geschiedenis van Israël. De geschiedenis van Israël ging verder met het tweestammenrijk. Het Joodse volk, zal ik maar zeggen. En daarna hield de geschiedenis op. Dat liep min of meer dood bij de eerste komst van Christus. Weg Israël. En wij kennen geen Israël in onze dagen. Wij kennen geen Ami naar het vlees, althans in onze dagen. Niettemin wordt Gods werk voortgezet. Inderdaad aan de andere tak van de familie. Geroepen tot koningschap. Erfgenamen, want dat zijn wij in onze dagen, de andere tak van de familie. Erfgenamen inderdaad van God en mede-erfgenamen met Christus. En in de toekomst zullen we inderdaad met Christus op de troon zitten, waarbij de lijn uit Nathan en de lijn uit de 10 stammen van Israël dus inderdaad bij elkaar komen. Of was dat te moeilijk zo snel? Goed. Nou, dan laat ik het dan maar bij. Ja. Is het waarachtig? Is het waar betekent dat, ja. Maar ik praat altijd wat plechtiger. Dat moet, hebben ze mij verteld. Ik moet plechtiger praten. 1 Kronieken 29. Zoeken we dus even op. 1 Kronieken 29. Vers 1. Verder zei de koning David tot de ganse gemeente: God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren. Leuk hè, alleen. Het is een ander woord hoor, maar met een gelijksoortige strekking. God heeft mijn zoon Salomo alleen verkoren, een jongeling en teder. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen paleis voor een mens, maar voor God de Heer. Waarbij het uiteraard gaat om de bouw van de tempel door Salomo. Maar de bouw van de tempel door Salomo is uiteraard gewoon een beeld van de bouw van de gemeente in onze dagen door Christus. En van beide wordt dus gezegd inderdaad de enige zoon, de geliefde. En daarna heet het inderdaad in vers 2... huis mijns Gods enzovoort. Daar gaat het steeds over hè, in de rest van dit gedeelte. Nou. Waarbij dus inderdaad David zijn opvolger ook aankondigt. Nog niet eens zozeer op de troon, want dat komt later. Maar goed, daar ga ik verder maar niet op in. Inderdaad, de tedere, dat wil zeggen de zachte. En als je dat woord nog verder uitbreidt, de zachtmoedige, want dat is wat het betekent. En als je dus vraagt waarom Salomo, uitgerekend Salomo, dat eerst geboorterecht ontving onder de zonen van David, dan moet het zijn vanwege dat hij teder was. Maar als je mij vraagt, wat kan het dan anders betekenen? Dat hij een teder gemoed had. Ik zou niet weten wat er anders, teder betekent zacht, dat weet je toch, hè? Nou, wat zou er nou zo zacht aan hem geweest zijn? Dat kan van alles geweest zijn natuurlijk. Maar het zal zijn gemoed wel geweest zijn. Zachtmoedig. Maar zachtmoedig. Zachtmoedigheid in de schrift is een synoniem voor gelovigheid. Bereid te luisteren. Bereid te onderwerpen. Zich te onderwerpen. Bereid dus te geloven. Want dat is het, hè. Horen en onderwerpen, geloven, volstrekt hetzelfde. En zo is het met de Heer Jezus, zachtmoedig, namelijk gelovig. En vandaar in het Nieuwe Testament de uitspraak door de Heer Jezus, zalig zijn de zachtmoedigen. Dat is gewoon een synoniem voor zalig zijn de gelovigen. Maar hier is het dus de tedere zoon en daarom de enige zoon. Hij is namelijk zachtmoedig en daarom krijgt hij, of ontvangt hij inderdaad, het eerstgeboorterecht. Hij liet zich onderwijzen, daar gaat het vervolgens ook over in dit schriftgedeelte. En Salomo geeft hier les aan de kinderen, opdat ze zich zouden laten onderwijzen. Door de vader. In de hoogste instantie natuurlijk. Ja, lagere instanties ga ik maar overheen, want het is mijn onderwerp nou zeker niet. Maar in hoogste instantie betekent het gewoon dat wij ons zouden laten onderwijzen door het onderwijs Gods, namelijk door de Torah. Door de wet heet dat, maar door het woord Gods uiteraard. En waar wij ons laten onderwijzen door God, krijgen wij deel aan Christus en aan zijn leven, want Christus is wijsheid Gods. Christus is degene in wie al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn, zoals we kort geleden hier besproken hebben. Nou, goed, ik ruk me maar weer los van dit schriftgedeelte, waarna wij nog terechtkomen in Jeremia 6... Vers 26. waar gesproken wordt eigenlijk tot het volk, het Joodse volk wel te verstaan, eventueel tot Jeruzalem. Maar er staat dan dat aangekondigd wordt de ondergang van Israël, de ondergang van, of van dit volk in ieder geval, de ondergang van Jeruzalem enzovoorts. En er staat er in vers 26 van Jeremia 6, O dochter mijns volks, gort een zak aan en wentelt u in de as, maak u rouw eens enigen zoons, een zeer bitter misbaar, want de verstoorde zal ons snellijk overkomen. De gedachte is namelijk dat de enige zoon zou sterven. Daar komt het op neer. Hier wordt de term dus feitelijk toegepast op Israël, op het volk als zodanig. Niet op één mens, inderdaad, maar op een volk. Verder blijkt er uit dit schriftgedeelte niet zoveel. Dus ik ga meteen door naar de volgende schriftplaats. Dat is dan nog Amos. Kende je nou al die profeten maar uit je hoofd, hè? Die moet je net zo goed kennen als de tafels van 10, hè? Moet je zo op kunnen zeggen. Amos, hoofdstuk 8. Hetzelfde verhaal namelijk als in Jeremia. Vers 10. En ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. En op alle lenden een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. En ik zal het land stellen in rouw als er is, of zoals er is, over een enige zoon. En deszelfs einde als een bittere dag. Rouw dus vanwege de ondergang van Israël. Het oordeel wat de Heer over Israël zou brengen. Zijn die van die prettige profetieën natuurlijk. Niettemin wordt in de profetie niet alleen aangekondigd de ondergang van het volk, het oordeel wat erover zal komen, maar tegelijkertijd wordt gesproken inderdaad over die enige zoon. Want Israël was dat onder de volkeren der aarde. Israël was geroepen tot eerstgeboorterecht enzovoorts. De laatste schriftplaats in het Oude Testament waar de term voorkomt is dan die waarbij we begonnen zijn, namelijk die van Zacharia 12, waar gesproken wordt dan over het herstel, de bekering van Israël, maar waar de uitdrukking enige zoon inderdaad gebruikt wordt en toegepast wordt op Christus zelf, de Heer Jezus. En nu we het er toch over hebben, daar stond dus in vers 10 dat er rouwklagen zal zijn als over een enige zoon en bitterlijk gekerm als over een eerstgeborene. En dan staat er, te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. En dan vers 12, en het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder, het geslacht van het huis Davids bijzonder. Waarom is duidelijk, het gaat over de zoon van David. Want ze ontmoeten de Heer en hij blijkt degene te zijn die zij gekruist hadden. Althans, datzelfde volk, hè? Dat was de gedachte. De zoon van David. En dan dus een bijzonder rouw voor het geslacht van het huis Davids. Want hij was uit het huis Davids. En hun lieden vrouwen bijzonder en het geslacht van het huis van Nathan bijzonder. Ja, ik ben er ook veel te laat achter gekomen. Ik heb in de tijd nogal een groot uitgebreide brochure geschreven over die geslachtsregisters in Matthäus. Met name Matthäus en Lucas natuurlijk. Maar met name die van Matthäus, waarin ik ook inderdaad laat zien hoe de Heer Jezus kennelijk niet van Salomo en Jechonias afstamt, maar van Nathan. Maar dat blijkt gewoon uit de geschiedenis als zodanig. Maar dit is achteraf de bevestiging van die conclusie. Want als je vraagt waarom het huis van David in het bijzonder, wel omdat de Heer Jezus uit het huis van David is. Waarna vervolgens de vraag is waarom dan in het bijzonder het huis van Nathan. Wel inderdaad, hij was rechtstreeks afstammeling niet van Salomo, maar van zijn broer Nathan. Hetgeen hiermee bevestigd wordt. Maar daar laten we het bij. Maar en passant vertel ik u dan dat we dan precies alle 12 schriftplaatsen in het Oude Testament gezien hebben waar die term staat. Enig geborene. In alle gevallen hangt het samen. De ene kant met eerstgeboorterecht. En aan de andere kant hangt het samen met geliefd zijn. de bijzondere. Degene die uniek is, degene die overal buiten staat. Vandaar dat het met eenzaam vertaald kan worden. Maar degene die nergens mee te vergelijken is. En juist om die reden ontvangt deze eenzame of enige het eerstgeboorterecht. Waarover straks meer naar aanleiding van het Nieuwe Testament. En zo komen wij terecht in het Nieuwe Testament. Waar we dan terechtkomen inderdaad bij die term enig geboren. Die vinden wij voor het eerst in Lucas 7 en niet eens in verband met de Heer Jezus. In Lucas 7. Vanaf vers 11, het geschiedde op de volgende dag dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als ze de poort der stad genaakten, zie daar een dode werd uitgedragen, een enig geboren zoon zijner moeder. Of gewoon, als je een ook nog weglaat, omdat het er ook niet staat, een dode werd uitgedragen, enig geboren zoon zijner moeder. En zij was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. En u kent de rest van het verhaal. De Heer houdt de hele stoet stil en zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Aarde vrouw, de enig geboren zoon zijner moeder, als u het mij vraagt, natuurlijk, in de eerste plaats is deze jongeling van Nain natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf. Daar heeft altijd mee te maken, dat moet je ook eerst leren zien. De opstanding van Christus zelf. In tweede instantie is het een uitbeelding van hoe de gemeente tot stand komt in onze dagen. De zoon is namelijk zoon zijner moeder. De moeder is uiteraard Israël. Die zoon is uiteindelijk, als die tenminste opgewekt is, de gemeente. Daarvoor keurig een beeld van de 10 stammen van Israël. Dood, zoek, weg, ten graven gedragen. Enzovoorts is de gedachte. Hij is ook een jongeling van Nain. En Nain, ik ken namelijk nog een jongeling van Nain. Maar die is moeilijk hoor. Nee. Ik ken er nog een jongeling van Nain. Maar je herkent het niet, omdat het in het Oude Testament is. En die was uit Efraïm. Natuurlijk was hij uit Efraïm. Jozua, de zoon van Nain. Noem. Wordt het daaruit genoemd, Nun staat er dan. Maar het is heus hetzelfde. Nain is de Griekse versie van de naam Nun. Het is precies hetzelfde. En Jozua was de jongeling in vergelijking met Mozes. Degene die hem zou opvolgen enzovoorts. Maar Jozua uit Nun. Jozua, afstammeling van Efraïm. Is een beeld van Christus. In het bijzonder een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. Zodat inderdaad Christus, de gemeente en Efraïm met elkaar in verband gebracht worden. Want wat hier uitgebeeld wordt is gewoon het weer tot leven komen. Eigenlijk van de 10 stammen van Israël. Maar de gedachte is dat daaruit voortkomt dan inderdaad de gemeente. En als dat niet duidelijk is, dan is die moeder gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Dat kan net zo goed. En dan wordt die zoon uitgeboren. Maar daarna krijg je het probleem dat je zegt, maar de gemeente is toch niet dood. Hoe kan die dan opgewekt worden? Dus dan is het verhaal weer terug. De moeder is gewoon Israël, de dode zoon is inderdaad 10 stammen van Israël. En die wordt genezen, opgewekt en dat is het dan. En die wordt dan inderdaad genoemd als enige geboren zoon zijner moeder. Dat hij dus geliefd was, dat hoef je nooit bij te vertellen, dat begrijpt iedereen dat het zo was. Maar in het bijzonder gaat het inderdaad weer over eerst geboorterecht, want dat zit er inderdaad aan vast. Nou goed, hoef ik verder niks van te zeggen. Wij krijgen daarna trouwens ook een enige dochter. Soms denk ik dat ze bij elkaar horen. Dat is namelijk het volgende hoofdstuk. Dus ze horen erg bij elkaar. Lucas 8. Vanaf vers 40. Het geschiedde als Jezus wederkeerde dat hem de schare ontving, want ze waren alle hem verwachtende. En ziet, er kwam een man wiens naam was Jairus. En hij was een overste der synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen, want hij had een enige dochter. Daar heb je het weer. In dit geval een dochter. En deze enige dochter is een beeld van twee stammen van Israël, van het Joodse volk, de dochter van de overste van de synagoge enzovoort. Het is een puur Joodse context, maar de enige zoon uit het voorgaande hoofdstuk is een beeld niet van twee stammen, maar van 10 stammen inderdaad. Die 10 stammen vind je hier trouwens ook terug, want er komt dan prompt die vrouw die 12 jaren lang de vloed des bloeds gehad had enzovoort, die dan genezen wordt, zodat je ze ook hier bij elkaar hebt. Maar het gaat er maar om dat die enige, de term enige, wel degelijk ook hier de betekenis heeft van de, van geliefd zijn en van eerstgeboorterecht in het bijzonder. Weer een hoofdstuk verder vind je hem weer, namelijk in Lucas 9. En dan denk je, wat komt het veel voor in het Nieuwe Testament? Maar dat is helemaal niet waar, alleen hier bij elkaar even. En daar gaat het natuurlijk om, hè. Het heeft met elkaar van doen. Namelijk in Lucas 9, vers 38. Na de verheerlijking op de berg. En er staat in vers 38. En ziet een man van de scharen, riep uit, zeggende: Meester, ik bid u, zie toch mijn zoon aan. Want hij is mij een enig geborene. Dat betekent gewoon: hij is mijn enig geborene. En dan in ieder geval de eerstgeborene. Dat kan het niet missen. En hij is maanziek, zoals het op een andere plaats heet. En hij wordt genezen. En ik hoop dat u duidelijk is waar het hier over gaat. Het is namelijk eerst de verheerlijking op de berg. In het gedeelte van vers 28. Hetgeen een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Waarin inderdaad de gemeente deel heeft aan de heerlijkheid van Christus. In dat verband staat er inderdaad, vers 35... Er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon. Daar heb je hem. Hoort hem of gelooft in hem, maar dat had ik feitelijk al aangehaald. Het is een uitbeelding van de verheerlijking van de gemeente samen met Christus. En als die geschiedenis voorbij is, dan krijg je de uitdrijving van die boze geest uit die maanzieke knaap. Maar ik hoop dat duidelijk is dat die maanzieke knaap dan inderdaad een beeld is van Israël straks in de toekomst, meer in het bijzonder het Joodse volk dus. Ja, meer zal ik er zo gauw niet aan uitleggen, want het heeft ook niet zoveel zin. Maar de gedachte is dus die van de verheerlijking op de berg als uitbeelding van onze bedeling, daarna de genezing van de maanzieke knaap, de volgende bedeling. Waarbij onze bedeling in relatie staat tot 10 stammen weer, en de volgende bedeling weer in relatie in de eerste plaats tot de 2 stammen. En als het te moeilijk is, onze bedeling in verband met de gemeente, de volgende in verband met Israël. Maar van beiden wordt gezegd dat ze enig geborenen zijn. Daarna komen wij de term nog tegen in Johannes. Ook een paar keer achter elkaar. Namelijk in Johannes 1, het bekende vers 14. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader. En hier dus expliciet van toepassing gebracht op de Heer Jezus Christus en in het bijzonder op zijn opstanding. Dat is niet algemeen bekend, maar het is wel zo, want de uitspraak: wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, is een uitspraak over de opgewekte Christus. En eventueel is het een uitspraak over de Christus die Johannes gezien heeft ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Want zo spreekt namelijk Petrus erover. In 2 Petrus 1. Die zegt ook dat ze de verheerlijkte Christus aanschouwd hebben. En dat baseert hij op de verschijning in de heerlijkheid van Christus op de berg der verheerlijking. Maar het maakt verder niet uit. Johannes namelijk, ligt deze uitspraak hier in van Johannes 1 vers 14, die ligt hij toe later in 1 Johannes. Dat wil zeggen zijn eerste brief in de eerste verse. Hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, aanschouwd hebben en getast hebben van het woord des levens enzovoorts. Waarna hij spreekt over de heerlijkheid die geopenbaard is. Kortom, die uitspraak over de enige geborene van de Vader, hier in Johannes 1 vers 14, is een uitspraak over inderdaad de opgewekte Christus. Die dan bij zijn opstanding inderdaad tot eerstgeborene werd aangesteld. Zodat ook hier de uitdrukkingen als het ware in elkaar overgaan. Betekenis blijft dus volstrekt dezelfde. Daarnaast staat het ook in vers 18. Namelijk, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, heeft hem ons uitgelegd. Want dat staat er eigenlijk. Exegese, weet je wel. Uitgelegd. En dat is een uitspraak die overeenkomt met alle anderen, met name in de brieven, waarin gezegd wordt dat Christus het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid en dat soort uitspraken meer. Hier staat het met de woorden van Johannes en dus een klein beetje anders, maar de gedachte blijft gelijk. De onzienlijke God drukt zich uit in de Christus en wel in het bijzonder in de opgewekte Christus, uiteraard. Zodat ook hier de term op gelijke wijze gebruikt wordt, had net zo goed kunnen staan de eerstgeboren zoon, die in de schoot des vaders is. Maar er staat enig geboren, maar blijft gewoon gelijk. De betekenis verandert er niet van. Daarna in Johannes 3 vinden we de term natuurlijk in het beroemde Johannes 3 vers 16... Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat lijkt me ook duidelijk genoeg. De bedoeling is dat wij geloven in degene die God uit de dood heeft opgewekt. En voor zover we die schriftplaatsen niet kennen waar dat staat, Handelingen 1, 2 bijvoorbeeld enzovoort, hè, kunnen we natuurlijk altijd natuurlijk hier bij de context blijven en zeggen dat die enig geboren zoon uit vers 16 dezelfde is als de zoon des mensen die verhoogd werd uit vers 14 en die werd uitgebeeld door de slang in de woestijn die verhoogd werd eveneens uit vers 14. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de enig geboren zoon uit vers 16 inderdaad de verhoogde is. De verhoogde slang, de verhoogde zoon des mensen, de verhoogde zoon Gods. De opgewekte dus. En dus ook hier is het een uitspraak over het eerstgeboorterecht van Christus. Opdat, als er lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eerstgeboren zoon gegeven heeft. En dan ben ik geneigd verder te lezen in Romeinen. Of Hebreeën. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. Want als wij in hem geloven... zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en dus broeders van Christus. Om welke reden hij zich niet schaamt ons zijn broeders te noemen. Weer Hebreeën 2. Dus ook hier de uitspraak over de opgewekte die de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. Er staat daarna ook weer in vers 18, namelijk... Die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is reeds veroordeeld... omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren zoon van God. De naam duidt op zijn hoedanigheden. En wat is dan, wat zijn dan de hoedanigheden, noemen ze een hoedanigheid of zoiets, van de zoon van God? Nou, dat hij de enig geborene, namelijk dat hij de eerstgeborene is. En dus uitermate verhoogd en dat dus alle dingen aan hem zijn onderworpen. Nou. Daarna hebben we in het hele testament deze term nog maar twee keer. De een is in Hebreeën 11 vers 17 en is daar ontleend aan Genesis, want het gaat daar over Isaac. Hebreeën 11 vers 17, door het geloof heeft Abraham als hij verzocht werd Isaac geofferd. En dat is dus ontleend aan Genesis 22 waar we zojuist al waren. Namelijk, hij die de beloften ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Hier moet het wel heel duidelijk zijn dat het de betekenis heeft ook van eerstgeborene. Want wat heeft het anders met die beloften van doen? Die beloften zouden immers vererfd worden, weet u wel, van Abraham, via Isaac en Jacob enzovoorts. En over dat erfrecht wordt wel degelijk gesproken... Want het gaat om beloften die ontvangen waren, die vererfd zouden worden. In vers 18 staat het ook wat uitdrukkelijker. Namelijk tot over Isaac was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Daarvoor al, zoals we gezien hebben in Genesis 21. Met andere woorden, God had Isaac al tot zoon, tot eerstgeborene feitelijk van Abraham gesteld. En dan staat er, Abraham heeft zijn enige zoon geofferd. Dat kan alleen nog maar betekenen dat het inderdaad de eerstgeborene was, al staat er een andere uitdrukking. Maar de betekenis blijft gelijk. De erfgenaam namelijk. En dat moet maar duidelijk genoeg zijn. En de laatste keer dat de uitdrukking voorkomt is in 1 Johannes 4. Dat hebben ze ook allemaal gehad, voor zover ik weet. In Johannes 4, vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Ik breng mezelf wel in een lastig parket, want eigenlijk moet ik nou uitleggen wat de zin is van dit vers, en dat is heel lastig, want u zult waarschijnlijk ook geneigd zijn om de ondertiteling te volgen. Dat wil zeggen, de tekstverwijzingen die er waarschijnlijk ook in uw Bijbel bij staan. De ene tekstverwijzing is naar Johannes 3, vers 16, die is correct, maar ik vrees dat het toeval is. Die is correct, want de uitspraak hier is inderdaad een uitspraak over de verhoogde Christus. Maar al leest u dat er vermoedelijk niet meteen in. Maar het is wel zo. De andere verwijzing is naar Romeinen 5 vers 8. En dat is dus eigenlijk de verkeerde. Het is wel leuk om hem ernaast te leggen. Dat wel. Maar in dat vers staat wat anders. In Romeinen 5 namelijk staat in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Dat wil zeggen dat de liefde Gods bewezen is geworden doordat de Heer Jezus voor ons gestorven is in de tijd. Maar dat is niet wat 1 Johannes 4 vers 9 zegt. 1 Johannes 4 vers 9 zegt dat Christus nu voor ons leeft. En dat de uitdrukking is eveneens uiteraard, de uitdrukking is van de liefde Gods. Ik kan trouwens niet missen, eigenlijk. De gedachte namelijk wordt al eerder gevolgd in Johannes 3 namelijk. Waar staat in vers 16, 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan hebben wij de liefde bekend, dat wil zeggen, hieraan kennen wij de liefde Gods. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zouden dat voorbeeld navolgen. Namelijk, en wij. Of daarom zijn ook wij schuldig voor de broeders het leven te stellen. Hebben die? Maar niemand van ons gelooft, hoogstwaarschijnlijk, dat de tweede helft van het vers betekent dat wij geacht worden voor onze broeders te sterven. Of wel? Nee. Nou, de eerste deel van het vers betekent ook niet dat hij voor ons gestorven is. Dat kan het dan ook niet betekenen. Als het laatste dat niet betekent, betekent het eerste dat ook niet. Het is andersom. Het eerste deel van 1 Johannes 3 vers 6 die betekent dat hij voor ons leeft. En daaruit vloeit dan voort dat ook wij schuldig zijn te leven voor onze broeders. Of in wat in eenvoudige Nederlands, de gedachte is namelijk dat de Heer Jezus leeft om ons te dienen. Nou ja goed, om onze belangen te behartigen, om ons te geven wat wij nodig hebben. En de bedoeling is dat dus ook wij aan onze broeders geven wat zij nodig hebben. Dat wij elkaar dienen, dat is het verhaal. Nog sterker moet ik het eigenlijk zeggen, want deze uitspraak dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft wijst eigenlijk helemaal terug naar Johannes 10, over de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. En ik weet wel, velen schrikken ervan, begrijp ik ook wel. Maar dat de herder zijn leven stelt voor de schapen betekent nou eenmaal niet dat hij voor de schapen sterft, want de schapen hebben hoegenaamd geen belang bij een dode herder. Integendeel, want als de herder sterft, dan dwalen de schapen vervolgens zonder herder. Allemaal Bijbelse gedachten. De Bijbelse gedachte is juist dat de goede herder blijft leven en zoveel levenskracht heeft dat hij de vijanden van de schapen bovendien overwint. Zoals bijvoorbeeld de leeuw, de beer en de Filistijn. In die volgorde. Maar goed, laat maar zitten. Dat vindt u allemaal in de Bijbel zo. De herder leeft niet, sterft niet, leeft voor de schapen. En dus de herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat is het verhaal. En hij is nu onze herder. Sinds zijn opstanding feitelijk. En sindsdien sterft hij niet uiteraard. Dat is maar goed ook. Dan zou hij een slechte herder zijn. Nou, dezelfde gedachte vinden we hier ook. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, betekent dat hij zijn leven aan ons gewijd heeft. Of, zullen we nou toch maar weer de voetnoot, of weet het ook weer de ondertiteling volgen. Want in mijn Bijbel staat er nu bij Efeze 5 vers 2, die is correct. Die is, misschien is het ook toeval. Ik weet niet wat degene die het erbij geschreven hebben, ermee bedoeld hebben. Maar Efeze 5 vers 2 zegt dat Christus zich voor ons allen heeft overgegeven. Een uitspraak die natuurlijk nog wel enige malen herhaald wordt, ook niet alleen in Efeze, maar ook in andere brieven. In Efeze nog, in hoofdstuk 5 vers 21 of daar in de buurt, waar staat dat Christus zich overgegeven heeft voor de gemeente. Om die te reinigen en te heiligen, maar dat is hetzelfde als dat de goede herder zijn leven stelt voor de schapen. Betekent in alle gevallen dat Christus leeft voor de gemeente en de gemeente dient ons, zorgt, voor ons zorgt. Hij heeft zich namelijk voor ons allen overgegeven, Efeze 5 vers 2. Er staat trouwens ook dat hij zich geofferd heeft en dat is precies hetzelfde. In de praktijk. En dat is ook waar het om gaat in 1 Johannes 4 vers 9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enig geboren zoon gezonden heeft in de wereld. En dat slaat niet op zijn geboorte in Bethlehem. Dan zou het trouwens verder moeten gaan met opdat hij voor ons zou sterven. Maar er staat, hij heeft zijn enige geboren zoon gezonden in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Is hij dan nog in de wereld? Het antwoord is natuurlijk blijkbaar wel. Waarna wij ons afvragen, maar waar is hij dan precies? Wat nauwkeuriger. In ons, in de gemeente, in ons, hij woont in ons. Het is Johannes, dit is Johannes. Ja, ik bedoel, goed. Dat kan ik zo gauw niet uitleggen wat ik ermee bedoel. Ik bedoel dat dat hele normale terminologie is voor Johannes. Denk aan Johannes 14, 15, 16. Dat heb ik al aangehaald, waarin de Heer zegt, ik zal bij u komen, ik zal in u zijn, wij zullen in de gelovige woning maken en dat soort dingen meer. Dat is wat hier ook over gaat. God heeft zijn zoon gezonden in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Het is trouwens hetzelfde als de uitspraak van Galaten, of in de Galaten brief, waar de apostel Paulus zegt dat hij gestorven is met Christus en met Christus is opgewekt. En dat hij nu leeft door het geloof des zoons van God, die zich voor mij heeft overgegeven. Niet die voor mij is gestorven, maar die zich voor mij heeft overgegeven. Die mij genade, barmhartigheid en hulp verleent te bekwame tijd. Die zijn kracht in mijn zwakheid volbrengt. Over die zoon gaat het. De eerstgeborene aller creaturen die geworden is tot hoofd van de gemeente. En dit is Colossense. En dat hoef ik dan hopelijk niet uit te leggen. Want dat heb ik hier gedaan. Hè? Toch? De uitermate verhoogde Christus, Colossense 1. Ver boven alle overheid en macht. Die aan de gemeente gegeven is tot hoofd. En hij is het hoofd der gemeente. En in Efeze, de parallele brief, staat dan, en God heeft hem, deze uitermate verhoogde Christus, gegeven aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen, de gemeente namelijk die zijn lichaam is. En dat is wat hier ook over gaat, in 1 Johannes 4. God, hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon, maar dat is dus de opgewekte vanzelfsprekend, gezonden heeft in de wereld en het bijzonder in ons, opdat wij zouden leven door hem, want wie de zoon heeft. Hoofdstuk 5, hè? 1 Johannes 5, dacht ik. Of was het hoofdstuk 3? Nee, 1 Johannes 5. Hè? Ja, of vers 10, want bij Johannes maakt het niet zo precies uit welk vers je neemt. Hij herhaalt dingen toch, dus dat maakt niet zoveel uit, hè. Vers 10, die in de zoon van God geloofd heeft, die heeft de getuigenis, namelijk de zoon Gods, in zichzelf. En vers 11. Dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven, ditzelfde leven, dit leven zelf, is in zijn Zoon. Maar hij heeft het ons gegeven, maar het is in zijn Zoon. Kan niet missen. En dus, vers 12. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Een duidelijke zaak. Want de gedachte is dat Christus inderdaad in ons woont. Zich voor ons beperkt heeft. Zich aan ons gewijd heeft. Zich voor ons heeft overgegeven. Kortom, het is het bekende verhaal. De Heer Jezus is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar daar doet hij niet zoveel mee. Het enige wat hij doet is nu in onze dagen de roeping van de gemeente. Uit deze wereld. En heeft ze dus overgegeven aan of voor de gemeente. Zich gewijd aan de gemeente. Kortom, hij heeft zijn leven, niet zijn dood, zijn leven gesteld voor ons. Opdat wij zouden leven door hem. En de andere variant is natuurlijk. Hij is hoge priester geworden in de ordening van Melchizedek naar de kracht des onvergankelijke levens. En de bedoeling is dat wij in geloof tot hem naderen om aan zijn leven deel te hebben. En opdat zijn leven in ons geleefd zal worden. Dat is waar het hier over gaat. Ik heb deze brief. Nou goed. Dat was 1 Johannes 4. Hoe kom ik daar nou weer terecht? Ook zei dat het was de laatste, of niet? Ja, het was de laatste schriftplaats waar de enig geboren zoon genoemd wordt in de Bijbel. Eerstgeborene, het woord wat dan meer nadruk legt op het erfrecht als zodanig en minder op de relatie die ermee verbonden is. Ja, die term die kan ik niet met u vers voor vers nemen. Ik heb dit nou gedaan. Dat kon nog net, vond ik. Maar als ik de hele Bijbel door het eerstgeboorterecht moet noemen, wel, dat zijn honderden schriftplaatsen. In ieder geval al, alleen al in het Oude Testament. Dat is domweg niet te doen, zodat er niks over blijft dan ze te rubriceren. Weet je wel, schriftplaatsen waar gezegd wordt dit en schriftplaatsen waar gezegd wordt dat. Schriftplaatsen waar koningschap genoemd wordt, schriftplaatsen waar priesterschap genoemd wordt, die heb ik u genoemd. Hè. Maar ik alleen al zou moeten noemen schriftplaatsen waar staat het al wat de baarmoeder opent. Voor de Heer bestemd, dus dan heb ik er sowieso een stuk of 100. De eerste vruchten van de oost, de eerstelingen uw vee, de eerstelingen van uw deeg, en hoe het allemaal heet, maar van een koe, van een geit, van een schaap, en noem maar op. Dat is zo'n algemene Bijbelse gedachte. Al wat eerst is, is voor de Heer bestemd. En dat is zo, omdat het allemaal spreekt over hoe een nieuwe schepping tot stand komt. Heel die gedachte van dat de baarmoeder geopend wordt is niks anders dan opstanding uit de dood, een groot wonder, want dat is het, zeker in de Bijbelse context. Maar het is een uitbeelding van hoe de Heer Jezus Christus inderdaad de dood zou overwinnen. En daarom speelt het zo'n belangrijke rol in de wet, in de Mosaïsche wet natuurlijk, maar vervolgens in de Bijbel in het algemeen. Wij kennen de term eerstgeborene trouwens wel. In het Nieuwe Testament, daarvan moet ik zeggen, dat zijn er niet zoveel, ik meen 12. Nee, 9 heb ik er, of 8. Dat is niet helemaal zeker, want er is oneenigheid over of het er hier of daar wel moet staan of niet. Dat maakt weinig uit, maar daarvan moet ik zeggen dat naast die 8 schriftplaatsen over uitdrukkelijk de eerstgeborenen, zijn er juist in het Nieuwe Testament nogal wat waar de term eerste gewoon verdwijnt, waar gesproken wordt over de zoon namelijk, en waarbij geïmpliceerd wordt gewoon dat het de zoon is, de eerstgeborene namelijk, zonder dat de term als zodanig gebruikt wordt. Er staat er gewoon zoon, maar de gedachte is die van eerstgeborene. Dat is trouwens altijd de gedachte als Christus genoemd wordt de zoon van God. Je weet wel, dan krijg je Jehovah's getuigen die zeggen, ja, alle mensen zijn zonen Gods. En daarmee verliest het zijn betekenis. Maar de clue is natuurlijk dat als de Heer Jezus de Zoon van God genoemd wordt, dan valt dat binnen het kader van dat eerstgeboorterecht zoals in het Oude Testament wordt aangekondigd. En dan is hij niet een van de velen, maar is hij juist de ene. En in het bijzonder dan de eerste zoon. En wat ik al eerder gezegd heb, en nu dan nog een keer herhaald, dat doe ik nog wel een paar keer, is dat als het Nieuwe Testament spreekt over aanstelling tot zonen, of aanneming tot zonen bij gelegenheid, want dat komt ook nog voor, dan gaat het altijd over eerstgeboorterecht. Dus de aanstelling tot eerstgeborene. Zo heet het namelijk ook in het Oude Testament. En hoewel de term dan in het Nieuwe Testament niet gebruikt wordt, omdat het nou eenmaal in een andere taal geschreven is, zit de gedachte daar wel aan vast. Met andere woorden, als ik in het Nieuwe Testament schriftplaatsen moet noemen waarover het eerstgeboorterecht gesproken wordt, dan zijn het er ook veel meer dan slechts die schriftplaatsen die je met behulp van een concordantie zou kunnen vinden. En de teksten die het zijn, die zijn makkelijk genoeg. Je hebt in Matthäus 1 vers 25, dat doe ik nou helemaal aan het eind van de avond, dus nou zoek ik het niet eens op. Ik kom er nou toch wel op terug. Maar heb je Matthäus 1 vers 25, maar dan gaat het over Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Volgens sommigen is dat een vergissing, niet de geboorte, maar wel dat het er staat. Ja. Maar dat maakt niet uit, want in Lucas 2 staat het toch. En daar staat inderdaad, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Maar het staat er niet voor niks natuurlijk, hè. Want als dan al ergens ooit bij een vrouw de baarmoeder geopend werd, als dat dan al ooit gebeurde, dan was het toch zeker bij Maria, in de eerste plaats. Daarna komt er een hele poos niks. En daarna krijgen we een tamelijk uitgebreide reeks van vrouwen die ook volgens de dokter onvruchtbaar waren. En dan komt er weer een poos niks en dan krijgen we alle vrouwen. Want de baarmoeder moet nog eenmaal geopend worden. Zo is het nou eenmaal. Maar in de eerste plaats inderdaad Maria. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En als dat er staat, staat het in elk geval in Lucas. Misschien niet in Matthäus. Ik denk ook toch niet, want het speelt daar helemaal geen rol namelijk. In Matthäus is zij immers de zoon van Jozef. De wettige zoon van Jozef en daarmee de wettige zoon van David en dus de erfgenaam van de troon van David. Speelt verder geen rol dat hij de eerstgeboren zoon was van Maria. Zoon van David moest hij zijn. Maar in Lucas wel, want in Lucas wordt hij inderdaad de eerstgeboren zoon van Maria genoemd. In Lucas 2 vers 7, u weet wel, en ze baarde haar eerstgeboren zoon en we legden hem in doeken en je leest er zo overheen. Maar het vervolg op het verhaal is wel dat hij na 40 dagen in de tempel gewijd wordt aan de Heer. Want dat is wat met de eerstgeborenen zou moeten gebeuren. Gewijd moeten worden aan God. En in hetzelfde hoofdstuk, meen ik nog, is het nog hetzelfde hoofdstuk, is hij ineens in grote stappen, is hij al ineens 12 jaar oud. En waar is hij dan? Waar de eerstgeborene zou moeten zijn, waar zou de eerstgeborene nou anders moeten zijn dan in de tempel? Ja, eigenlijk in de hemel zelf. Maar aangezien dat soms wat lastig is, dus in de tempel, denk maar aan Samuel. Weet je wel, geboren uit de onvruchtbare Anna. In de tempel. Ja, het zit weinig anders op. En zo was bij de Heer ook. Hè. Toen Samuel bij zijn moeder vandaag, ik weet niet hoe oud hij was. Vijf, was hij toen vijf? Of was hij 12? Ook 12. Weet ik niet meer. Werd hij gebracht naar de tempel. Werd beschouwd als de zoon van de hoge priester. En de Heer Jezus op 12-jarige leeftijd was in de tempel. Toen zei zijn moeder, waar was je toch? Dan zegt hij, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Daar hoorde hij thuis. Waarom? Omdat de eerstgeborene was, dan wel zou zijn. En dus staat het in Lucas bij. Daarna vinden we de uitdrukking, inderdaad, de bekende uit Romeinen 8, dat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. Uit Colossense 1, dat hij de eerstgeborene...